Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Miskraam Praat, de podcast. Mijn naam is Madelon van Uffelen en ik werk als miskraamdeskundige. Het is mijn droom om dit onderwerp bespreekbaar te maken in de maatschappij, zodat niemand dit ooit nog in zijn uppie hoeft te doorstaan. Ik doe dit onder andere door 1-op-1 coaching aan vrouwen en stellen na verlies te geven en ik help verloskundigen en werkgevers om dit onderwerp bespreekbaar te maken in hun praktijk of op de werkvloer. En ik heb daarnaast dus deze podcast en ik deel erover via sociale media. In deze aflevering ben ik na een aantal solo afleveringen niet in mijn eentje, maar ga ik in gesprek met Saskia Wiegel van Expeditie Opvoeden. En door haar eigen ervaring is zij zich gaan verdiepen in alleen geboren tweelingen en weet daar dus nu echt onwijs veel van. En ik wilde daar heel graag meer over weten. En nog even, als je je nu afvraagt, een alleen geboren tweeling? Wat is dat dan? Ik zal het eventjes kort uitleggen. Een alleen geboren tweeling ben je als je in aanleg in de baarmoeder een tweeling bent geweest. Maar doordat het andere kindje overleden is, ben jij alleen overgebleven. Een alleen geboren tweeling dus. En het maakt daarbij niet uit hoe ver in de zwangerschap dit gebeurd is. Alleen kan het best wat impact hebben op je leven. En daarover ga ik in gesprek met Saskia. Dus wil jij hier meer over weten, over wat voor impact het dan kan hebben, hoe dat dan precies zit met die ontwikkeling van die kindjes en embryo's, blijf dan zeker even luisteren. Ik ben in ieder geval al enthousiast. Vandaag ben ik samen met Saskia Wiegel om deze aflevering, deze podcast voor je op te nemen. En Saskia, wil jij jezelf eerst eventjes voorstellen?
Ja, leuk Madelon dat ik de gast ben bij jou in de podcast. Ik heb een bedrijf dat heet Expeditie Opvoeden. En daarmee, daarvoor werk ik als trainer en coach. Dan geef ik heel veel trainingen op scholen, in de kinderopvang. Altijd over de meeste 5 belangrijkste onderwerpen die er zijn. Als ruzie maken, weet je, hoe ga je ermee om? Ja. Gedrag, dat soort dingen. Dat ben ik aan het afbouwen, omdat ik een andere ontdekking had gedaan. Dus op dit moment voel ik me ook een beetje de ontdekkingsreiziger in de prenatale fase van het leven. En dan ben ik vooral heel erg geïnteresseerd in de eerste 3 maanden. Te kijken, ja, wat voor effect heeft die periode op de rest van ons leven? Ja. Dus dat is een beetje de switch die ik heb, of aan het maken ben nog. Ja. Om meer op dat gebied leuke dingen te ontdekken.
Ja. Ja, en dat is ook de reden dat we elkaar vandaag spreken. Want ik ben met jou in contact gekomen omdat jij Expeditie Embryo, zeg ik het zo goed?
Ja. De embryo-show,
de embryo-show, juist, ja, zo. Over alleen geboren tweelingen. Ja. En dat is ook inderdaad waar we het vandaag over gaan hebben. Hoe ben je daar zo, want je benoemde het net al van, je bent een beetje in transitie. Hoe is dat gelopen?
Ja, dat was in 2017. Ik had altijd een businessoverleg met 3 andere collega's. We zagen elkaar altijd 6 keer per jaar. En op een gegeven moment vertelde die ene collega in een overleg, ja, want ik ben iets noemde ze en toen zei ze, want ik ben een alleen geboren tweeling. En toen gebeurde er iets in mijn lijf, toen zij dat zei. Toen begon ik enorm te trillen aan de binnenkant. En ik had ook echt zoiets, oh my god, wat gebeurt er? Kunnen mensen dit zien? Weet je, want ik schaamde me eigenlijk voor deze reactie. Ik kende zoiets helemaal niet. Ik kreeg natte ogen. Dus ik keek ook echt onder de tafel, want kunnen ze die trillende benen zien? Nee, gelukkig niet. Zo. Ik vond het echt heel, heel vreemd wat er gebeurde. Nou ja, en dit onderwerp kwam gedurende dat jaar vaker naar voren, omdat het ook iets bleek te zijn wat haar belemmerde in bepaalde aspecten in haar leven. En iedere keer als ik het daar, of als dat ter sprake kwam, dan begon mijn lichaam zo te reageren. Ja, en op een gegeven moment zeiden zij, joh, is dat ook niet, is het ook een thema van jou? Weet je, ben je ook een tweeling? En ik, nee, ik niet. Weet je, ik vond het ook onzin. Ik kende dat begrip ook helemaal niet eigenlijk. Ik kende dat verhaal niet van mijn ouders, dat dat mij verteld was. Nou, ik vond het eigenlijk een beetje vreemde toestand. Maar het kwam zo vaak terug. En na een jaar of iets langer, toen had ik zoiets, ja, misschien moet ik dat toch maar eens uitzoeken wat dat is. En nou ja, zij hadden mij toen ook gewezen om een familieopstelling te doen. En daar, ja, daar had ik allemaal gedachten, nou ja, ideeën over als dat het een ontzettend zweverige toestand zou zijn. Daar wilde ik me niet mee vereenzelvigen.
Nee.
Daar had ik weerstand tegen. Maar uiteindelijk merkte ik ook wel, ja, er is iets in mij wat getriggerd wordt. Door verdriet. Ik moet hier gewoon wat mee. Toch? Dus toen ben ik uiteindelijk heb ik een privé familieopstelling gedaan. Ik was heel blij mee dat ik dan geen andere mensen erbij had. En ik ging met een heel ander soort vraag, moet ik zeggen.
Oké, dat is ook interessant.
Want inmiddels, hè, als je dan, nou ja, je bent natuurlijk ook helemaal gespecialiseerd in de miskramen. Ik was inmiddels in dat jaar wel zo ver dat ik in staat was in mijn lichaam te voelen dat het verdriet was. En dat het over iets heel kleins ging. En toen heb ik daar voor mezelf van gemaakt, van het tweede kindje in het gezin, in mijn gezin van herkomst. Dat was een meisje wat 3 maanden geleefd heeft en wat toen is overleden. En daarna heb ik nog broers gekregen en ook nog miskramen daartussen. Maar ik had bedacht, ik heb vast dat verdriet van die kleine Marianne geabsorbeerd. Dat verdriet van mijn ouders, dat zal het zijn. Dus ik ging met de vraag over Marianne. En dat bleek het niet te zijn.
Dat bleek het niet te zijn, nee.
Uiteindelijk kwam daar naar voren dat ik na een uur of zo zelf zei, er ontbreekt iets. En ik had van die schablonen op de vloer liggen, hè, voor je gezinsfamilieleden. En dan vond ik heel raar dat mijn mond, dat geluid uit mijn mond kwam, dat zei, er ontbreekt iets. Weet je? Ik denk, hoe kan dit? Waarom zeg ik dit?
Waarom zeg ik dit?
Echt zo verbaasd was ik. Nou, dus dan was het, wat ontbreekt er dan? Nou, toen heb ik iets gepakt, een klein schabloontje. En dat heb ik half op mij, mijn schabloon gelegd. En half, hoe noem je dat, op de vloer. En ja, toen gingen zij onderzoeken wat dat was. Van of dat iets van Saskia was, of iets in Saskia, weet je. Of iets naast Saskia. En dat was een beetje zoeken. En op een gegeven moment zei zij, of ben ik een tweelingbroertje of zusje van Saskia, maar was ik nog wel heel klein. Nou, en toen gebeurde er bij mij echt zo van mijn hersenpan tot aan mijn voeten een enorme zjoef ging er door mijn lijf. Een enorme kalmte ontstond er.
Rust, ja.
Heel veel rust.
Ja.
En toen had ik tranen, stroomde er heel veel tranen, maar alleen maar uit mijn linkeroog. Vond ik ook zo bijzonder.
Oh ja, dat is bijzonder, ja.
Kwam ik ineens achter van, ik zit te huilen ook. En dan zat ik zo allemaal van, oh, weet ik heb alleen maar links tranen. Nee, dus dat was hoe het daar achter kwam. Maar ook nog wel toen daarna echt moeite had, of nou moeite, hele vreemde gewaarwording dan ineens. Echt ook even in zo'n tussenfase dan weer van, oké, en wat betekent dit dan?
Ja, want dat is dan inderdaad natuurlijk de volgende vraag. Want kon je daarna ook, hè, je zei van ja, ik dacht dat ik dat die gevoelens die ik had, dat misschien wat verdriet van mijn ouders was. Wat ervaarde je dan op dagelijkse basis dat je toch dacht van ja, hier moet ik iets mee, dit wil ik onderzoeken?
Nou ja, dat verdriet of een soort van niet begrepen voelen en op een diepere laag een soort ja, wat eenzaamheidsgevoelens, zeg maar, dat was mijn normale modus. En ik had wel eens bepaalde situaties, of als ik ergens was, wat was het, een vrouw die, nou ja, die me dan aanraakte op mijn hoofd, dat ik dan ineens heel veel verdriet voelde. En dat ik dacht, weg, weet je, blijf van mijn hoofd af of
Ja.
zo. En dat kon ik nooit plaatsen. Dus het was niet. En ik had ook wel heel veel, ja, veel, nou, allerlei fases, momenten in mijn leven met allemaal impulsen die ik door mijn lichaam voelde schieten, soort op het zenuwstelselniveau, waar artsen zoiets hadden van, ja, eerst dachten ze dat ik MS had. Nou, dat bleek na onderzoek niet te zijn, dus dan moest ik ermee leren leven. En het wonderlijke was, nadat die constatering van dat alleen of van een tweelingbroertje of zusje, dat moment van rust wat ontstond, heb ik dat ook niet meer gehad.
Wat bijzonder, hè?
Ja,
Ja, ja,
alsof er
ja.
iets zit te timmeren op je zenuwstelsel.
Ja, letterlijk. Ja.
Hoe het werkt, weet ik niet. Maar, dus ik had in mijn dagelijks leven zelf, dacht ik, nergens last van. Totdat je dan dit hoort en dan terug gaat kijken en denken. En dat ik toen merkte, ja, hoe vaak heb ik niet gezegd, ik heb iemand naast me nodig.
Ja,
Dat was een
ja.
soort, iemand naast me nodig, weet je. Zo van met alle dingen die ik doe. En dan bedoelde ik niet mijn partner. Maar meer, ja, heel vreemd bij ook zakelijke dingen. En dan dacht ik, ja, dan moet gewoon iemand naast me.
Ja, om samen mee op te trekken of zo.
Ja,
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 ja. Dus
ja.
dat wel. En ja, het schijnt dat je soms ook, dat je onder bewustzijn toch ook allerlei signalen afgeeft, die je dan ook heel vaak niet in de gaten hebt. Met terugwerkende kracht, als ik kijk hoe vaak ik van dingen er twee kocht. Dat hoor je ook veel bij. En dat ik dan laatst ook nog weer ergens stond en kaartjes wilde kopen. En dat ik dan geneigd ben om van al die kaartjes twee te pakken. En dat ik echt nu bewust dacht,
Ja,
nee.
dat hoeft niet.
Want ik kan altijd één bewaren steeds of zo.
Ja.
Dus ik dacht,
Ja.
nee, niet. Zet maar gewoon terug. Eén is ook oké, okay, weet je wel. Ja, en ik had ook wel qua emotie dat dat heel erg kon wisselen. En dat ik dat zelf ook niet begreep wat daar gebeurde.
Nee.
Dus, en niet dramatisch, of dat ook niet, want op zich een opgewekte stemming of zo. Hè. Maar dat ik soms dan wel eens in een blije modus was. En dat was vooral dan in de relatie met mijn man. En dat ik dan van het ene op het andere moment was ik ineens in de meer boos of chagrijnigheid.
Ja.
En ik kon nooit dan vangen waar dat door kwam.
Ja.
En dat ik dan wel dacht, hoe kan dit?
Ja.
Gebeurt er nou toch? Ja, en dat heb ik dus ook niet meer.
Nee,
Nee.
nee. Bijzonder, hè? Is dat? Ja, die familieopstellingen die hebben soms effect wat je er niet van tevoren niet kan bedenken.
Nee, nee,
Nee,
nee.
nee, nee.
Nee, en jij hebt ook al een eerdere podcast gemaakt ook over die
Ja.
familieopstellingen, hè? Over de relatie. Ja, zag ik. Is ook wel mooi. En dat je daar,
Ja,
ja, dat
met die, ja.
steeds aan.
Ja, en hoe dat dan inderdaad in verhouding met de miskraam toe doet. En ik heb toevallig, want dat was met Yvonne Lichtvoet en pas ook bij Yvonne nog als representant inderdaad gestaan in een opstelling. En daar was ik de moeder van ja, de vraagstelster. En daar kwam dus uit inderdaad dat er voor haar waarschijnlijk nog een kindje ook geweest was. Waarbij die moeder waarschijnlijk zelf de keus gemaakt had om die zwangerschap stop te zetten. Maar zij had dus ook inderdaad allerlei vragen en klachten en onverklaarbare dingen. Waarom voel ik me nu zo? Tot nu na die opstelling. En nou ja, ze gaf terug, er vielen na een paar weken zoveel puzzelstukjes op zijn plek.
Ja.
Dat heeft gewoon impact, inderdaad. En ik kan me voorstellen dat dat met zo'n alleengeboren tweeling ook kan zijn. Want jij bent je daarna erin gaan verdiepen.
Ja, want
Ja.
ik had inderdaad zoiets, hoe kan dat? He, ik was echt wel heel nuchter, zullen we maar zeggen hoor. Ik
Ja.
was echt, hoe kan het dat ik die informatie dan met mij meedraag?
Ja.
Dat vond ik echt wonderlijk. En
Ja.
daar is in dat programma de Embryo Show dan uit
Ja.
ontstaan.
Ja, en wat ben je daarin tegengekomen?
Nou, in eerste instantie, nou had ik zelf, toen ik dit eenmaal wist, ontstonden er een aantal weken daarna, kwam dat soort verdriet ook los. En
Ja.
dat heb ik gewoon niet dramatisch, maar wel dat in allemaal stukjes en beetjes ook kwam. Dus dat maakte voor mij toen nog, toen dat was eigenlijk de reden dat ik dacht, hoe kan dit?
Ja.
En dan ga je erover lezen. Ik had een boek over meegekregen ook. Nou, en dan stromen ook de tranen over je wangen van
Ja.
herkenbaarheid, zeg maar.
Ja, welk boek was dat?
Ik had toen het drama in de moederschap van de
Ja.
Oosterman, had ik meegekregen.
Ja.
Van, nou ja, of die titel had ik meegekregen.
Ja,
Ja.
nee, die ken
En
ik.
toen ben
Ja.
ik daar nog meer dingen over gaan lezen. En op een gegeven moment is dat dan zo herkenbaar dat ik soms dacht, ja, hallo, moet ik mezelf nu opnieuw uitvinden? Ik was ook gewoon boos, weet je, al die soort rouw. Fases ging ik
Ja.
denken. Dat ik dat boek echt door de kamer smeet. Zo van, ja, nou heb ik daar wel genoeg over gelezen. Weet je. Maar goed, dus toen dacht ik, oké, dat zit dus in je lijf. Maar ik was heel erg op zoek naar bewijs.
Ja.
Bewijs in de, zeg maar, de fysiek-medische wereld. De wereld die we allemaal standaard kennen, zeg maar.
Ja.
En nou ja, mijn moeder kon zich, was op dat moment 93 en was wel helder van geest. Maar toen ik het aan haar vroeg of ze een bloeding had gehad de eerste 3 maanden. Want als ze ja zou zeggen, was dat voor mij, dat was
Ja.
belangrijk. Nou, dan kon ze zich niet herinneren dat dat zo was. Hoeft ook niet, weet ik inmiddels, omdat in 75% van de gevallen er ook helemaal geen bloeding is in die eerste fase dan. Maar goed, ik was dus op zoek daarnaar allemaal
Ja.
en bevestiging. En ook in de Oostermannen zag ik toen ook nog wat video's van. En hij zegt op een gegeven moment dan ook, omdat hij ook weet dat mensen zo gaan zoeken naar bewijs.
Ja.
Ja, zoiets als trust the body of zo,
Ja.
zegt hij ook. Hè? En dat je dan na gaat denken, oké, kan mijn lichaam liegen? Ja, weet ik niet, weet je.
Nee.
En
Nee.
als ik ging ontkennen ook inderdaad dat ik geen alleengeboren tweeling was, dat het niet waar was, dan ging gelijk mijn hartslag omhoog. Weet je, dus
Ja.
dat is
Ja.
echt. Ik kon het gewoon niet
Nee.
ontkennen. Maar dat heeft dus wel meer dan een jaar geduurd voordat ik me daar iets comfortabeler bij ging voelen dat dit zo was. En in die tijd ging ik dan verder uitzoeken, wat is er nou bekend?
Ja.
En over deze embryonale periode. En wat is er dan bekend over herinnering? En inmiddels weet ik dat ja, Candace Peart was een neuroscientist. En zij ontdekte de emotiemoleculen en celgeheugen, dat soort dingen. Want is er inmiddels, dat is waar mensen tegenwoordig al meer mee bekend zijn met celgeheugen.
Ja.
Nou, maar die Candace die had ook ontdekt dat iedere cel een zender en een ontvanger heeft. Zelfs altijd in verbinding met de omgeving. En als je daarover na gaat denken, is dat natuurlijk heel logisch, want ze stemmen constant alles op elkaar af. Van check, check, double check, alles gericht
Ja.
op overleven en alles op timing, zoals bevruchting allemaal timing is, innesteling timing is de groei van het embryo is één en al timing.
Ja.
En afgestemd met de baarmoeder, afgestemd met de moeder. Nou, als je daar, dus daar dook ik in van hoe zit dat dan en hoe werkt dat dan?
Ja.
Toen kwam ik er ook achter dat die cellen, die slaan informatie op ook. En dat is ook logisch, anders zouden ze bijvoorbeeld, ja, van wat er dus in de omgeving gebeurt, wat er nodig is, er wordt opgeslagen en weer gekopieerd en door. Nou, en dan is het natuurlijk niet meer dan logisch ergens dat als er nog een tweede kindje, of misschien zelfs meer op dat moment ook in de baarmoeder groeien, dat je daar iets van meekrijgt.
Ja. Ja.
En dan, ja, dus. En als dat dan afsterft, want dat is in mijn geval, ik merkte dat ik ook geraakt was op een gegeven moment door muziek die mijn verhaal leek te vertellen. En die muziek gebruik ik ook in de Embryo Show. En heel veel mensen reageren daarop. Omdat het is voor volgens mij bijna iedereen een soort
Herkenbaar. Ja.
wat daar natuurlijk.
Ja.
En dat
Ja.
het een tijd goed gaat. En dan neemt het af. En af. Nou, en dan verdwijnt het. Nou, ik kon dat eind van die muziek kon ik heel lang bijvoorbeeld niet horen. Toen werd ik enorm getriggerd, want het eind van de muziek stond voor de dood.
Ja.
Ik voel nu nog, als ik het zeg, nu dit vertel, voel ik het
Ja.
ook veel weer.
Ja. Ja. Ja.
Dus dan zit daar toch met wat je nu er verder over bekend is en leest, want dat is
Ja.
afgelopen jaar wel allemaal meer, dat het toch een soort trauma dan ook is. Daar gebeurt iets wat, ja, als iets naast je afsterft, dan is dat toch op een bepaalde manier een soort angstig of
Ja.
staat er onder de cellen onrust. Ik weet niet nog
Ja.
helemaal in detail hoe dat dan verder zit, hè? Maar zo zou je dat kunnen zien. En die reactie die is blijkbaar opgeslagen, die was
Ja.
heftig.
En dat is dus, als ik jouw verhaal zo goed begrijp, vanaf het prille begin. Het is niet dat je dan kan zeggen, nou, dat kan iemand pas onthouden als het misging bij een zwangerschap van 7 of 8 weken of zo.
Ja, want dat vond ik ook, hè, dat ik dacht eerst, ja jongens, maar je kan dat toch pas onthouden als je brein verder ontwikkeld is en noem maar
Ja.
op, hè. En dan kwam ik erachter dat nog voordat het brein ontwikkeld is, dan wordt dus ook al informatie opgeslagen in zenuwcellen en uiteindelijk in het primitieve gedeelte van de hersenstam, dat eerste ontwikkelde deel,
Ja.
heeft een enorme dichtheid aan ontvangststations voor dit
Ja.
soort informatie uit vloeistof en celinformatie.
Ja, dat
Dus dat
reptiele
zit,
brein wat we
ja,
hebben. Ja.
dat zit heel erg op dat vlak. En dat verklaart ook, hè, wat daar gebeurd is, dat kan je ook niet herinneren in de normale
Nee.
herinneringenwereld, want het is nog uit een fase waarin ja, geen tijd bestaat en waar geen woorden bestaan. Dat is er niet. Dus in die zin kan het eigenlijk ook alleen maar. Zit het in je lichaam?
Ja.
En weet ik nu dat dat body consciousness heet. Je lichaam heeft gewoon bewustzijn en niet
Ja.
alleen onze hersenen.
Nee, en dat is wat ik zelf inderdaad ook wel, het bewustzijn van het lichaam in die zin ken, is dat ik vaak bijvoorbeeld ook, hè, vrouwen spreek die een miskraam gehad hebben en daarna weer zwanger worden. En dan komt in alle hevigheid die emotie erom.
Ja.
Dat zeg ik ook inderdaad vaak. Ja, weet je, jouw lichaam wordt nu getriggerd, want die herinnert zich dit en daar hangt die herinnering van vorige keer aan.
Ja.
Dus ook nu, hè, in die zin op volwassen leeftijd, werkt dat systeem nog. Maar dat wordt dan dus ook al ingezet en
Ja.
gebruikt.
Ja, en
Ja.
dat is toch eigenlijk ook wonderlijk, hè, hoe
Ja, interessant, hè?
dat
Ja.
werkt. Heel
Ja.
interessant. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Ja, en omdat het, ik weet dan in mijn situatie dat het andere kindje waarschijnlijk niet meer dan 6, 7 weken geleefd heeft. Dus daarom vind ik het interessant in mijn geval om vooral op de embryofase
Ja.
ja, in te duiken. Maar ja, je kan je dan voorstellen als je dan. Oh ja, dat is ook iets. Nog even weer een ander
Ja.
sprongetje is terug. Want ik kwam ook. Ik werd ook op het pad gebracht van Jaap van der Wal. Dat is een embryoloog en anatoom en morfoloog, weet ik. Nou ja, en die heeft heel interessante informatie ook over de embryonale ontwikkeling. En wat wou ik nou zeggen daarmee? Oh ja, en van hem realiseerde ik me ook. Ik dacht, ja, ging ik me afvragen ook, wanneer ben je nou eigenlijk mens? En dat. En wanneer zit er dan ziel in? En als je gaat nadenken, dan zijn wij gewoon dat uitgegroeide embryo. Maar in eerste instantie denk je klompje cellen. Er zit verder niks in of zo. Dat was hoe ik er eerst over dacht. Nu weet ik, oké, daar zit wel al bewustzijn verder ook in dat klompje cellen. Of in,
Ja.
en wat daar dus al aan informatie is opgeslagen, ja, die zit in je.
Ja.
En nu snap ik ook, hè, en vind ik het ook heel goed, dat er zoveel aandacht is voor de eerste 1000 dagen
Ja.
van het bestaan. Hè, waar nou ja, nu veel meer op gewezen wordt hoe fijn of mooi het zou zijn als je dat zo gezond mogelijk kunt doorlopen. En dan niet alleen met fysieke gezondheid, maar ook met psychische
Ja.
gezondheid. Omdat het zijn effect heeft, omdat dat het lichaam ingaat. Dat kleine lichaampje ingaat. Dus. Ja, hij zegt dan ook, En met wat ik dan inmiddels gevonden, gelezen heb en ontdekt heb, ja, kan ik daar heel erg in meegaan. Dat je, hij zegt, de mens is een verschijning in de tijd. We veranderen constant. We zijn een en al verandering. En hij zegt vanaf cel 1 tot aan je dood, dat is mens zijn.
Ja.
En dat vond ik zo mooi dat ik dacht, ja. Want hij zegt, ja, soms hebben mensen het over, oh ja, dit is de vorm van een, nu heeft de embryo de vorm van een visje. En hij wordt daar een beetje boos over. Want hij zegt, iemand is het gaan vergelijken met het dierenrijk of met het plantenrijk, soms als je het over zaad hebt.
Ja.
Maar het is geen zaad, het is geen vis, dit is mens, mensontwikkeling. Zo ziet een mens van zoveel dagen eruit, zo ziet een mens van zoveel weken eruit,
Ja,
weet je. Vond ik wel ook een mooie...
ja, klopt. Je hebt wel inderdaad gelijk. Heel vaak wordt er natuurlijk ook, hoe heet het, überhaupt in die zorg. Ik zit te denken, al die zwangerschapsapp ook. Je kindje is nu, hè, dat lijkt op een boontje. Of,
Wordt met een meloen vergeleken
ja.
of zo, hè? Of met... ja.
Ja. Ja.
En ik deed het zelf ook in de embryo show. In de eerste twee deelde ik cashewnoten uit. Om te laten zien, dit is het formaat van het
Ja.
embryo. Alles zit er al in. Alles is aanwezig. Organen, de botten, noem maar op, bij dat formaat van een cashewnoot.
Ja.
Naderhand dacht ik, oh ja, misschien moet ik die cashewnoot eigenlijk ook niet doen.
Werk zelf mee aan die vergelijking.
Ja,
Ja. Ja, want hoe vaak komt het eigenlijk voor, zo'n tweeling in aanleg?
nou, het schijnt 1 op 10 op de 10 zwangerschappen voor te komen. Dus er zijn heel veel mensen waar dit voor speelt. En ik hoorde laatst ook wel weer geruchten, maar ik weet niet of dat helemaal nog verder uitgezocht, dat het waarschijnlijk om 1 op de 7 gaat. Dus dan zou het nog meer zijn. Dus het is heel veel.
Ja, heel veel, inderdaad. Ja.
Ja, je hoeft daar natuurlijk ook helemaal niet verder achter te komen of iets. Hè? Dat kan gewoon ergens diep in je meereizen.
Ja.
Het feit dat het zo in je onderbewustzijn zit, dat ja, maakt dat het ook heel moeilijk naar boven kan komen. Dat heeft soms zijn tijd nodig. Dus het is ook heel erg afhankelijk van wat je meemaakt, hoe het gaat, hoe ver gevoelens weggestopt zitten. Of, hè, dus, ik geloof wel dat dat niet bij iedereen naar boven komt, maar dat
Nee,
mensen...
hoe je naar die gevoelens luistert, denk ik ook.
Precies. Ja.
Hey, en hoe kijk jij dan tegen het feit aan, hè? Tegenwoordig echoscopie is steeds gebruikelijker en die echo's worden ook steeds eerder en vroeger gedaan. Waarop soms ook gezien wordt, ja, in de medische termen noemen ze dat een vanishing twin, waarbij er dus inderdaad één vruchtzak is met een embryo met een hartslag, maar soms ook een lege vruchtzak, waar dus niks, geen embryo wil ik het niet noemen, want dat klopt natuurlijk niet, want uit dat embryo is die vruchtzak ontstaan, maar geen kindsdelen in zitten.
Nee.
Hoe kijk jij daarnaar? En ja, ben je van mening dat gemeld zou moeten worden aan die ouders, wat het belangrijk is voor die kinderen.
Ja, dat is ook echt zo'n mooie vraag. Hè? Dan, mijn gevoel hierover nu is dat ik denk dat het goed is als echoscopisten het vertellen. Het lastige is dat je natuurlijk dan al weet, en dat is volgens mij ook de reden waarom het heel vaak ook allemaal niet verteld werd in het verleden, waar het net zo goed die vanishing twin werd gezien, om de moeder niet onnodig ongerust te maken. Of, en het dubbele nu is als je zegt van ja, we willen niet te veel onrust of stress bij de moeder, hè, van hou dat in de gaten, dan ga je dus iets vertellen wat de kans dat het stress geeft is groot. Met de kennis van nu, dat het toch ook effect kan hebben op het overlevende kindje, denk ik dat het ondanks dat toch goed is om het wel te zeggen. En om het dan niet alleen te zeggen als een droog feit, zeg maar, constatering van een feit, of ja, dat is wel goed, maar om dan ook daar nog een en achter te hebben, dat kan ook nog effect hebben op het overlevende kindje. Of dat je ook daarin dan ruimte geeft ook aan de ouder, hè? Want dat is wat ik nu net zei, was op het overlevende kindje gericht. Maar voor die moeder doet dat natuurlijk ook iets. Want wat is, soms is er dan al, hebben ze al eerder gezien dat het er twee waren. En blijkt bij de volgende controle dat het toch met eentje niet goed meer gaat. Dat die al afgestorven is. Of afgestorven klinkt ook wel als een plant gestorven is. Tja, hè, van, voel je je dan moeder misschien schuldig? Ben je boos op het andere kindje? Het overlevende kindje, heeft die te veel gepakt? Of
Nou
ja.
ja, wat ik vaak inderdaad ook van die moeders terugkrijg, die het zo bewust weten, is van ja, moet ik nu blij zijn met het kindje wat er nog zit? Of mag ik, of moet ik rouwen om het kindje wat ik verloren ben? En vaak is er geen optie, dan zeg ik altijd wel, en als het nou allebei is, dat je en blij mag zijn om het kindje wat er nog is, en verdrietig mag zijn om het kindje wat verloren gegaan is. Maar die vrouwen ervaren daar vaak ja, heel veel dualiteit in die gevoelens dan
Ja,
omtrent zwangerschap verder. Ja.
precies, kan ik me heel erg voorstellen.
Ja.
En dus dat is het, dat is wat je ook doet. Ja, maar dan nog denk ik dat het goed is om het wel
Ja.
te
Nou,
melden.
ik deel die mening inderdaad met je. En zeker ook met wat ik inmiddels al aan kennis vergaard heb over dat familiesysteem. Is dat het. Als je het niet weet, het systeem ook een soort incompleet is. En door het te melden, inderdaad, als echoscopist, als jij het ziet, maak je daarmee in ieder geval voor die moeder. En dat is natuurlijk ook nog aan die moeder of ze dat met haar kind deelt. Maar ja, heeft die moeder in ieder geval weet van een compleet systeem
Ja.
daarmee?
Ja.
Ja.
Ja, ook om die reden inderdaad. Ja. Nou ja, en inderdaad, mooi als jij inderdaad dat allebei die gevoelens er mogen zijn, dat ouders niet hoeven te kiezen daarin, wat jij
Nee.
zegt. Dat vind
Ja.
ik ook wel een goeie, want ja, het is logisch dat je daar emotie over hebt of
Ja.
voelt,
Ja. Ja.
denk ik. En als je dat nu kunt onderkennen daar waar kan, is dat alleen maar meegenomen,
Ja. Ja.
denk ik.
Ja.
Ja.
Zeker. Wat zou jij ouders aanraden als ze het weten om dat aan hun kindje te vertellen? Dat het
Ja.
een alleengeboren tweeling is?
Ja. Ja, ik zou echt dat, en dat al van jongs af aan, dat hoort gewoon bij het geboorteverhaal. Gewoon ook niet dramatiseren, niet groter of ellendiger maken of iets, hè, dat hoeft helemaal niet. Maar meer, hè, zoals sommige ouders op een gegeven moment ook aan kinderen, hè, je hebt een fotoboek of daar zit dan vaak de echo ook in. Nou, en dan kan je daar net zo goed zeggen of vertellen van, daar waren eerst twee kindjes konden we zien, maar het andere kindje, nou, is niet goed gegaan, is
Nee.
overleden, maar jij bent wel gegroeid en weet je zo. En dan kan je ook gewoon zeggen, dat gebeurt vaker of, nou, weet je gewoon wat er dan. Dus ik zou het niet, ja, en dan niet iets in de mond gaan leggen van kinderen.
Nee,
Het zal
nee,
vast heel vervelend voor jou zijn geweest, of weet je, noem maar op. Maar gewoon dat als een feit, ja, ook gewoon vertellen
nee.
zo praktisch als het ging. Als net als mama was heel erg misselijk toen, weet je wel, maar dat hoort er dan ook bij. En daarna was dat over en dan was ik heel blij. Of net, nou, of dat je wel kunt zeggen, toen eerst zagen we twee kindjes en toen was er ineens nog maar één kindje. Toen waren we heel blij. Of je kan misschien beter eerst zeggen, eerst heel verdrietig ook van het ene kindje dat niet meer leefde. Maar we waren ook zo blij dat jij wel
Jij er
leefde.
wel was. Ja,
Ja.
ja, ja,
En soms, ja, ik heb wel ook gehoord van peuters die soms hele rake dingen kunnen zeggen nog over zwangerschap,
ja.
hè? Als ze een beetje net kunnen praten of ook, ja,
Ja,
daar
daar
gevoel.
schijn je ze best nog over te kunnen bevragen, zeg maar.
Ja. Ja, dus
Hoe
dat
was dat
kan je
inmiddels
dan
bij ze?
bijvoorbeeld ook nog eens doen als je toch met een kindje het hebt over babytjes in de buik of noem maar op, dat je gewoon ook aan een kindje kunt vragen en hoe vond jij het in mama's buik? Ja,
Ja,
het
dat
zijn
is
vragen waarvan je in eerste instantie een paar jaar geleden dacht, wat een gekke vragen.
wat
Maar nu kan dat gewoon,
ja.
ja.
Ja, we weten daar steeds meer over
Ja.
natuurlijk. Belangrijk dat in die buik ook al is. Ja, dat En als ouders het ook lastig vinden, jij hebt ook een boek. Dat is een kinderboek, toch? Wat jij gemaakt
Ja, het meisje
hebt.
met de twee hartjes. Ja, dat is. Het is voor volwassenen en kinderen eigenlijk. Ik had het geschreven voor met een meisje van 9 jaar in gedachten, die een alleengeboren tweeling is. En het is een combinatie geworden van mijzelf als ontdekkingstocht om erachter te komen dat er ergens iets rammelt in je systeem, iets is om uit te zoeken. En om er uiteindelijk achter te komen dat het om een alleengeboren of dat er ooit nog een tweelingbroertje of zusje is geweest. Ik schreef het in gedachten voor het meisje, maar het is ook een heel intuïtief geschreven verhaal. En achteraf merk ik dat het lastig te plaatsen is, weet je wel? Want
Ja, waar zit het nu?
maar het is dus een zoektocht van een meisje wat iets voelt van. En een soort boosheid heeft ineens en dan schreeuwt uit het niks als het ware. Ze voelt onrust en ineens roept ze dan, waar is Wendy? Dat komt er dan zo uit. Terwijl ze geen Wendy kent. En de vader, die op dat moment bij haar is, die kent ook helemaal geen Wendy. En dan begint ze ook te huilen. En dan denk je van, dat is toch een bijzondere vraag. En dat ze zichzelf ook afvraagt, waarom zeg ik dit, papa? En dan starten zij samen een zoektocht. Ja, dus, ja, dat heb ik geschreven, nou, op basis van mijn eigen verhaal. En ook het idee en gedachte van het zou mooi zijn als dat kan helpen om ouders en kinderen of volwassenen met elkaar in contact te brengen over dit onderwerp. En Barbara van den Berg heeft er echt hele prachtige illustraties bij gemaakt. En ik hoorde laatst ook van iemand die zei, ja, we kunnen het nog niet voorlezen aan mijn zoontje, maar hij is zo gebiologeerd door een van de afbeeldingen.
Oh
Weet je,
ja, interessant.
ook prima, denk ik dan. Die is, ja.
Nee, ja, super, inderdaad. Dat is toch gewoon belangrijk. Want ja, zijn er ook nog bepaalde dingen die je aan je kind bijvoorbeeld kan zien, waarvan je wel eens kan dan achter je oren kan krabben van, zou dit misschien kunnen zijn omdat mijn kind een alleengeboren tweeling is? Of is het
Ja.
niet zo één op één te weerleggen, zeg maar?
Is vaak wel wat lastiger om het één op één erop te leggen, maar het zijn in ieder geval wel dingen die ik me inderdaad in de embryo show ook afvraag. Van, kan het zo zijn, bijvoorbeeld bij huilbaby's, waar je niet goed achterkomt wat het is, wat niet helpt, dat dit aspect toch ook een rol speelt? Want kan er soms ook aangekoppeld worden, dat hoor en lees je ook wel, maar wordt nog niet zo in zijn algemeenheid meegenomen als een van de opties. Hè? Dus dan zou zo'n signaal erop kunnen wijzen. Je ziet soms ook dat kinderen moeite hebben. Dat verhaal ken ik ook wel van twee kinderen, of drie kinderen, dat die niet moeite hebben om alleen te slapen 's avonds, om alleen in te slapen. Dat ze standaard toch bij een broertje of zusje in bed gaan kruipen of bij de ouders in bed gaan liggen. Of toch wat meer angstig voor het donker zijn. Soms zie je ook, die herken ik bij mezelf ook heel erg. Dat wist ik ook in eerste instantie niet, maar je bord niet leeg willen eten. Altijd iets overlaten. Ik kon het nooit helemaal leeg eten.
Interessant.
Ja. En alsof er dan ergens nog iets is.
Wat ook
En
iets
ik
naar
mag
me
niet
geeft.
alles nemen. Ik mag niet alles nemen. En ook wel wat je ook wel soms als oorzaak voor aangewezen als je kind wat hoger gevoelig is, dat ook een oorzaak hier zou kunnen hebben. Omdat er al in een heel vroeg stadium dan dingen getriggerd zijn die een hoge staat van stress of paraatheid hebben veroorzaakt. Waardoor je extra gevoelig bent voor alle signalen om je heen. Je hebt al erg waar het over leven en dood ging, zeg maar,
Ja,
voelsprieten
vooruitgezet.
ontwikkeld. Ja, dus dat soms kinderen zijn die ook feilloze dingen aanvoelen. Kan, hè? Want er kunnen ook andere oorzaken daarvoor zijn. Maar het is wel goed om het soms zo mee te nemen.
Nou ja, weet je, als je het weet, kan je ook een soort meer empathie voor je kind
Ja.
opbrengen vaak.
Ja. Of
Als je
die
ze dat ziet.
knuffel waar meer dan gemiddeld waarde aan wordt gehecht, zeg maar. Dat is ook zoiets dat je denkt, nou, stel je niet zo aan. Weet je, het is wel goed juist om dan dat te laten zijn en om het belang van die knuffel te zien.
Ja,
Om daar ruimte voor, om die knuffel ook mee te mogen nemen als het zo belangrijk is. Ja, ja. Soms zijn er twee knuffels. Hoor je veel van tweelingen, hè? Van de week nog een verhaal hoorde ik van een volwassen vrouw die twee dezelfde poppen per se moest hebben. Weet je, echt, tot op de dag van vandaag heeft ze ze nog. Zo,
typerend
ja.
daarin. Ik vind het, een bar interessant onderwerp. Ook inderdaad omdat we er steeds meer, en de wetenschap er ook steeds meer achter komt, hoe dat, dat prille ontstaan, hoe dat is. En dat daar dus inderdaad ook daar al dat zelfgeheugen zit.
Ja, ik denk dat we daar nog veel meer over, want dit is van de laatste 10, 15 jaar, dat daar nu steeds meer ook over genetica en epigenetica, dus dat wat nog weer boven de genen zit, zeg maar, die aan- en uitgeschakeld kunnen worden. Dus ja, dat is ook al heel bijzonder, waardoor tweelingen in de baarmoeder ook nooit precies hetzelfde, zeg maar, reageren. Of uiteindelijk niet hetzelfde op alles zullen reageren, maar
Dat ze toch de eigen omstandigheden
ja, en ik
hadden.
zit nog te denken over dat ze wel of niet zeggen. Want ik moest ook nu nog denken aan, dat is een van bepaalde mensen dat ik weet dat zij niet te horen hebben gekregen dat ze een van een tweeling waren. Maar de omgeving bijvoorbeeld wel. Maar dat een meisje pas op de 16e dat ouders het hebben verteld. Ja, zij was echt heel pislink, zeg maar. Dat haar tante en oom, tantes en zo, die wisten het allemaal wel. Vader en moeder en zelfs een broer van haar wist het, maar zij niet. En ze had het heel graag eerder willen weten. Omdat het in haar geval ook een aantal kenmerken daarop naartoe wezen. En nou ja, zij was daar ook liever al als kind mee, als het ware.
In aanraking
Mee gewenst.
gekomen.
En ik weet van het meisje waar ik dan het boek voor, boekje in gedachten voor haar had gemaakt, heb ik natuurlijk ook aan haar overhandigd. En zij heeft er spreekbeurt op school over gegeven. Denk, oh, dat is ook mooi. Want ja, zo kan je over dit thema iets in je klas vertellen. En je bent misschien niet de enige in die klas.
Nee,
waar
ook
dit voor geldt.
benieuwd hoe dat gegaan is in die klas. Wat voor effect dat bij die andere kinderen dan heeft.
Ja. Maar ook weer een vrouw die zelfs een geboren tweeling is. Maar nou ja, dit andere kindje was niet echt heel lang levensvatbaar. Maar waarvan ouders ook dachten, dat vertellen we dan maar niet.
Ja.
Leven lang identiteitsproblemen. Dus dan is het ook nog zo, hè? Van, ga je het zeggen als het groter is geweest? Ga je het zeggen of ga je... Of, nou ja, wat is het moment dat je ervoor kiest? Het is aan iedereen vrij om dat te doen, om te beslissen of je dat wil vertellen of niet natuurlijk. Dat is het ook.
Ja,
Maar
nee, gelukkig.
wat vind ik, dan zou ik wel zeggen, vertel het wel. En dan maakt het inderdaad niet uit of het om 4 weken gaat of om een voldragen zwangerschap van 40 weken.
Nee, en ook niet inderdaad hoe oud of dat je kind is daarmee.
Nee.
Nee.
Fijn dat je het zelfs ook wel tegen baby's aan baby's kan vertellen.
Ja,
Gewoon ook
ik
als ze
denk het ook.
Slapen, dat je ernaast zit en gewoon dat verhaal maar eens
Ja,
vertelt.
ik weet dat er ook steeds meer kraamverzorgenden zijn die met ouders het geboorteverhaal aan kinderen gaan vertellen.
Oh ja, top.
Dat toch ook inderdaad op de een of andere manier heel veel heling kan brengen voor die kinderen. En daar kan dit natuurlijk een onderdeel van zijn.
Ja, zeker. Ja, want die geboorteverhalen, dat is ook zo interessant. Zeker.
Dat heeft ook heel veel invloed inderdaad op wie je bent, hoe je ter wereld gekomen bent en hoe je dat ervaren hebt daar in die buik.
En dat is ook weer grappig dat die Jaap van der Wal, die embryoloog, hè, die zegt daarover, ja, word je dan het kind door de geboorte die je had? Of heb je die geboorte door het kind wat je al was? Of al bent op dat moment? Oh, dat is ook weer een mooi perspectief om het naast te leggen.
Ja, heel mooi perspectief.
Heb jij zo'n snelle geboorte omdat je nou eenmaal al die hele snelheid in je hebt zitten, zeg maar?
Ja.
Of heeft die snelle geboorte effect op de snelheid die daarna in jouw systeem zit?
Interessante vragen. Interessante vragen.
Blijven we misschien meer vragen hebben.
Ja, hè? Ja, nou ja, maar dat is. Als je hier induikt, dan denk je ook ineens: oh, maar hoe zit dit dan? En hoe zit dat dan? Want ik zit ook inderdaad nu te bedenken van: op wat voor manieren kan je er achter komen? Hè? Als je nog zwanger, als je kinderen krijgt, dan kan je het dus bij een echo inderdaad zien. Er was ook iemand die vroeg aan mij: ja, kan je in de placenta nog wat zien als verloskundige zijnde? Nou, ik denk dat ja. We gaan er, moet ik eerlijk toegeven, het is ook altijd net als met echoscopie, het is ook waar je naar kijkt. En we kijken een placenta natuurlijk niet na op, zijn er hier aanwijzingen voor eerdere tweelingen in aanleg. Maar ik denk dat je het niet altijd ziet, zeker die prille zwangerschappen die daar misgegaan is, kan je dat niet terugzien. We weten wel inderdaad wat later in de zwangerschap, als het dan misgaat, dat zie je zeker terug in die placenta. Maar dat trillen denk ik niet altijd. En later kan je er dan nog zelf eventueel inderdaad via een opstelling of iets komen. Ja.
Moet ik nu ook weer denken, als je dit zo zegt, dat bij de laatste embryo-show, daar was een vrouw die had twee kiestes op de eierstokken. En die waren flink doorgegroeid. En nou ja, uiteindelijk zijn die weggehaald. En
Ja.
wat bleek, dat hebben ze onderzocht, daar zat DNA-materiaal in van twee verschillende jongetjes. Dus toen bleek dat zij dus daar nog informatie van of DNA van bij zich
Zich
had. Hè?
voegt. Ja,
Ook een
ja.
leerling. Dus op die manier kan je er soms ook nog achter komen dat er nog in je lichaam dingen ontwikkelen die van de ander waren. Ja.
Ja, wat dan toch inderdaad een soort opgenomen is.
Ja.
Volgens mij staat dat, wordt dat ook beschreven in dat boek, inderdaad, van het drama van de moederschoot. Geven ze daar ook zulke voorbeelden?
Ja, omdat dat ook regelmatig
Ja,
voorkomt, hè? Ja.
nee, super interessant. En ik heb je al een paar keer hè, die embryo-show horen noemen. Wat is dat?
Ja.
Wat doe je? Wil je er iets over vertellen?
Ja, dat was mijn experiment, zeg maar, of een programma waarin ik dan de mensen meeneem in mijn verhaal van dat ik me afvraag, wanneer ben je mens? En dan vertel ik ook waarom ik me dat ben gaan afvragen. En dan kom ik op dit stukje wat ik jou ook verteld heb, hè? Dat ik er zelf achter kwam een alleengeboren tweeling te zijn met alle gedachten, gevoelens ja, die dat had daar.
Struggles die daarbij hoorden. Ja.
Ja, dan vertel ik daar wat over. Maar ik vraag me dan in het begin dus ook inderdaad al af van ja, kan het zo zijn dat jouw periode in de baarmoeder effect heeft op de rest van je leven, op gedrag of op
Ja.
emotie?
Ja.
Vraag me een aantal dingen af en dat probeer ik dan in die embryo-show je te laten voelen ook.
Ja,
Niet alleen dat ik iets vertel, maar ook door muziek en door een ander soort oefening dat je ook wat gaat ervaren.
want in principe is iedereen daar welkom. Of je nu weet of je alleengeboren tweeling bent, of dat je weet dat je het niet
Ja.
bent, of dat je het niet weet. Of...
Nee, iedereen is welkom. Maar het is inderdaad wel zo dat, dat het wel frappant is welke mensen erop afkomen. Dus je, hè, er is wel, denk ik, dan iets wat je triggert waardoor je denkt, oh, daar wil ik wel naartoe.
En zijn er ook mensen inderdaad die waarbij het zo resoneert als ze daar zijn dat ze vanaf dat moment zoiets hebben van nou, misschien moet ik er iets mee, misschien wil
Ja.
ik ook.
Daar schrok ik in het begin eerlijk gezegd nog van hoor. Want ik had niet verwacht dat dat effect ook
Nee,
zou kunnen
nee,
zijn.
nee.
Ja,
En
of
brengt het
dat.
ook een stukje heling voor de alleengeboren tweelingen daarin?
Nou ja, het kan soms ook nog een ander soort verhaal zijn wat je hebt meegemaakt misschien, hè? Want, het hoeft niet altijd dit te zijn. Maar ja, het kan in ieder geval een soort ook bewustwording of een andere richting of zo
Ja.
gaan geven. Of dat je de. Soms voelen mensen warm en kou, of iemand die helemaal prikkelingen op zijn hoofd voelde, of de
Ja.
ander die voelt tranen, of dat soort dingen. Dan is er in ieder geval ook iets in mijn verhaal wat ja, iets triggert in het lichaam van de ander. En dat geeft dan denk ik wel aan dat er op dat lichaamsniveau iets is wat aandacht vraagt. Is dat meer?
Ja.
Ja.
En je zegt, hey, ik ben ook in transitie met mijn bedrijf. Waar wil je naartoe? Wat zie je voor je? Ga je
Ja,
het
ik vind
een of
het
het
heel
ander
erg leuk om.
combineren?
ja, om deze twee werelden, zeg maar, van de gewone, zeg maar, de standaard trainingen die ik had, om uit te zoeken wat er hier met deze fase van ons leven, zeg maar, deze prille fase van ons leven en het effect
Ja.
daarvan, om dat daar meer in mee te nemen. Maar ik heb wel een soort wens om het programma wat ik nu heb nog meer in verschillende vormen en afgeleiden daarvan vorm te geven. En het mooiste zou ik vinden als een meerjaren project, maar als het een soort multimedia-achtig iets kan zijn waar je naartoe kan, waar je dingen kunt ervaren, waar ik
Ja.
wat dingen hoor die ik vertel, waar je beelden hebt, maar waar ik niet per se zelf steeds bij aanwezig moet zijn. Dat lijkt me heel mooi, omdat het, ja, zoveel mensen betreft,
Ja,
denk ik dat mensen dan zou kunnen helpen om op dat andere spoor terecht te komen. Ja, dat lijkt me super gaaf. Ja.
nee, ja, dat snap ik. Dat snap ik, inderdaad.
Ja,
En
ja.
waar kunnen mensen jou vinden? Waar kunnen ze je bereiken?
Ja, via
En
de website, via expeditieopvoeden.nl. Ja.
waarvoor kunnen ze je bereiken?
Nou, als je over dit onderwerp nog eens wat door zou willen praten of wat willen vragen, dan kan je mij mailen. Ik ben heel nieuwsgierig naar verhalen en help je graag daarin.
Ja.
Ja, of nou helpen is misschien niet het goede woord, maar ik merk dat alleen als het delen van verhalen
Ja.
zo fijn kan zijn.
Ja.
Dat is wat ik daarin nu kan doen. Als je denkt, ik ben geïnteresseerd in het verhaal van het meisje met de twee hartjes, of ik weet iemand waar dat misschien een mooi verhaal voor zou kunnen zijn, dan kan je dat ook op de website vinden. En met de embryo-shows heb ik nu een aantal gedraaid en ben ik nu op zoek naar die andere vorm. Dus ik heb nu
Ja.
niet data staan voor de embryo-show. Maar als je denkt van, ik vind het wel een interessant programma, ik heb een groepje mensen waar ik dat wel mee zou, nou ja,
Ja.
mee zou
Ja.
willen doen, of ik wil je verhaal daarin horen, dan kan dat zeker. Of,
Ja.
en zoals jij nu zegt, voor de echoscopisten of voor mijn collega's, is het misschien wel eens goed om zo'n verhaal te horen om ze te inspireren. Prima. Ja.
Leuk.
Ja, dus ik ben daarin echt, nou ja, op de ontdekkingsreiziger manier bezig.
Een
Want
beetje.
wat kom ik tegen? Wat komt er op mijn pad?
Ja.
Wat kan ik daar weer mee? Wat zou ik daarmee kunnen betekenen voor anderen? Zo ben ik dat
Ja.
nog uitzoeken.
Ja, en voor ouders misschien ook van alleengeboren tweelingen ook, omdat je expertise natuurlijk bij die expeditie opvoeden
Ja.
ook al zit.
Alhoewel er ook al wel weer mensen zijn die echt goed gespecialiseerd zijn in dit thema. En ik wat meer gericht ben geweest altijd op trainingen voor professionals en
Ja,
minder ouders.
voor de kinderen zelf.
Ja, ja, ik bedenk me nog één laatste dingetje, maar dat
Ja.
ik denk toch belangrijk is. Met die kindkenmerken, fantasievriendjes, moest ik
Ja.
net nog denken. Dat is iets waar ook altijd allerlei, ja, noem je dat, redenen voor werden bedacht waarom kinderen dat hadden. En nu lijkt het toch ook wel vaak, als je kind een fantasievriendje heeft, als peuter of als
Ja.
kleuter, doe het niet af als flauwekul. Want het lijkt er toch ook soms wel op dat ze dus ook al weten ergens in dat diepe lijfje dat daar die ander ook was en
Ja,
daarmee communiceren als het ware. Ja, dat was
interessant.
nog
Ja,
een laatste
die
ding.
poep, die piepte nog even, die popte nog even op, dat wou ik
Ja.
zeggen. Ja, want het was inderdaad, ik wou inderdaad gaan vragen van, joh, is er nog iets wat je, waarvan je zegt, nou, daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat wil ik nog wel heel graag even kwijt of zeggen.
Ja, ik zou het alleen al geweldig vinden als mensen ja, voor hoe dit werkt open kunnen staan, zeg maar,
Ja.
dat hier dus effecten op zijn.
Ja.
Dat we, je hebt mensen die leven heel erg op gevoel en je hebt mensen die leven veel meer vanuit hun hoofd. En het is mooi als we de woorden kunnen vinden, zowel voor de mensen die op gevoel leven als voor de mensen die vanuit hun hoofd meer redeneren. Dus er gebeuren hier dingen waarvan we nu nog niet allemaal precies kunnen aanwijzen hoe dat natuurwetenschappelijk gezien, zeg
Ja.
maar, of vanuit de biologie exact werkt. Maar waarvan we misschien over 10, 20 jaar wel kunnen aanwijzen hoe het
Ja.
werkt. we dan pas naar gaan kijken, dan zouden we wel kansen hebben gemist, ook, denk ik. Het mooi zijn als ouders openstaan voor en professionals openstaan voor wat er in die prille fases gebeurt. Ja, laten we die informatie serieus nemen.
Ja, super, Saskia. Ja, ik vind het heel interessant onderwerp. Ik hang aan je lippen, zeg maar. Ik zou ook heel benieuwd zijn naar die embryo-show. Dus wie weet.
Dat nou ja, als ik het gepland heb, laat ik het weten. Ja.
Iets regel. Ja, want ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en je informatie. Want zo stiekem weg weet je er een heleboel van inmiddels door al je... Ja, door je eigen zoektocht en al je research. Ja, ja, ja. En heb je het misschien niet zoals de embryologen daarin expert zijn, maar weet je toch een heleboel. Dus,
ja, die combinatie is het.
Ja.
Ja. Ja. Ja, van eigen ervaring en informatie.
Yes.
Ja. Ja, dank dat je je aandacht aan wilde besteden, Madelon.
Ja, ja. Ja, het is een van de. Ik heb afgelopen vrijdag gaf ik nog inderdaad een cursus aan verloskundigen. En toen zei ik het ook zeggen. Nog even een vaak vergeten doelgroep. Maar inderdaad, op die echo, die tweelingen, die in aanleg tweelingen. En die moeders. Denk er alsjeblieft ook aan.
Ja, ja. Goed. Ja, top.
Heel erg bedankt.
Jij ook. Ja.
Wow, zo heb jij net zoveel geleerd als ik? Super interessant, hè? Ik ben heel erg benieuwd naar wat jij eruit opgepikt hebt. Dus laat het mij zeker eventjes weten. En mocht het nu zo zijn dat jij zelf moeder of vader bent van een alleengeboren tweeling, dat je dus weet dat het kindje in jouw gezin in het prille begin er een van een tweeling was, en je wilt daar als ouder zijnde voor jezelf ook, en daarmee dus indirect ook voor je kind, iets mee. Ook dan kom ik graag met je in contact. Want ik weet namelijk zeker dat ik voor jou ook iets kan betekenen. En mocht je nu sowieso naar aanleiding van deze aflevering nog andere vragen hebben, laat het mij dan ook vooral weten. Want ik vind het heel erg leuk om te weten wie er luistert en wat voor vragen er bij jou zijn. Je kunt mij opzoeken via Insta. @madelon_miskraamdeskundige of bezoek mijn website www.madelonvanuffelen.nl. De contactgegevens van Saskia zal ik ook nog in de show notes plaatsen, zodat je ook met haar contact op kunt nemen. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer. Oh, en mag ik nog heel eventjes je aandacht? Ik zou het namelijk super fijn vinden als je over mijn podcast een review zou willen geven of met 5 sterren zou willen beoordelen. Zodat en mijn podcast en deze aflevering bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt. En wist je dat je automatisch een melding krijgt als je deze podcast volgt? Dit regel je heel eenvoudig door op volgen te klikken. Dank je wel alvast en tot de volgende keer.